Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 110 zingen wij het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. In heilig krijgssieraad, u zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 110. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het 11e hoofdstuk. Wij herzeggen u Nehemia 11, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels van de verwerping der dwalingen, hoofdstuk 3-4 en daarvan de artikelen 8 en 9. En wij zingen daarna Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. En wat er verder volgt.
Die leren dat God zulke krachten zijn er al mogendheid in de wedergeboorte des mensen niet gebruikt, waardoor hij diens wil krachtiglijk en onfeilbaar zou buigen tot geloof en bekering. Maar dat al de werkingen der genade volbracht zijnde, de welke God gebruikt om de mens te bekeren, de mens nochtans Gode en de Heilige Geest, wanneer hij zijn wedergeboorte voor heeft en hem wederbaren wil, alzo kan wederstaan en metterdaad ook dikwijls wederstaat, dat hij zijn zelfs wedergeboorte ganselijk belet, en dat het zulk over zulks in zijn eigen macht blijft wedergeboren te worden, of niet. Want dit is anders niet dan al de kracht van de genade Gods in onze bekering wegnemen, en de werking des almachtigen Gods aan de wil des mensen onderwerpen, en dat tegen de apostelen die leren dat wij geloven naar de werking der sterkte zijner macht Efeze 1. En dat God het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs in ons vervult met kracht. 2 Thessalonicenzen 1. En dat zijn goddelijke kracht ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. 2 Petrus 1 vers 3. Die leren dat de genade en de vrije wil gedeeltelijke oorzaken zijn die beide tezamen het begin van de bekering werken. En dat de genade in orde van werking niet gaat voor de werking van de wil. Dat is dat God niet eer de wil des mensen krachtelijk helpt tot bekering dan wanneer de wil des mensen zichzelf beweegt en daartoe bepaalt. Want de oude kerk heeft deze leer al overlang in de Pelagianen veroordeeld. Uit de woorden van de apostel. Zo is het dan niet desgene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende gods. Romeinen 9. Insgelijks, wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? 1 Korinthe 4. En het is God die in u werkt. Beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Filippenzen 2 vers 13. Lezen in Nehemia 11. Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem. Maar het overige des volks wierpen loten om uit tien één uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen. En 9 delen in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. En dit zijn de hoofden van het landschap die te Jeruzalem woonden, maar in de steden van Juda woonden er niegelijk op zijn bezitting, in hun steden. Israël, de priesters en de levieten, en de netinim, en de kinderen der knechten van Salomo. Te Jeruzalem dan woonden sommige van de kinderen van Juda, en van de kinderen van Benjamin, van de kinderen van Juda Ataja, de zoon van Uzia, de zoon van Zacharia, de zoon van Amaria, de zoon van Sefatja, de zoon van Maal Leel, van de kinderen van Peres, en Maeza, de zoon van Baruch, de zoon van Colosse, de zoon van Azaja, de zoon van Adaja, de zoon van Jojarib, de zoon van Zacharia, de zoon van Siloni. Alle kinderen van Peres die te Jeruzalem woonden waren 468 dappere mannen. En dit zijn de kinderen van Benjamin: Salu, de zoon van Mesullam, de zoon van Joed, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Maaseja, de zoon van Itiel, de zoon van Jesaja, en Naem Gabai Salai 928. En Joël, de zoon van Zichri, was opziener over hen. En Juda, de zoon van Senua, was de tweede over de stad. Van de priesters Jedaja, de zoon van Joarib, Jachin, Seraja, de zoon van Elkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Ahitub, was voorganger van Gods huis. En hun broederen die het werk in het huis deden waren 822. En Adaja, de zoon van Jehoam, de zoon van Pilalja, de zoon van Amzi, de zoon van Zacharia, de zoon van Passer, de zoon van Malchia, en zijn broederen, hoofden der vaderen, waren 242. En Amasai, de zoon van Azariel, de zoon van Achsai, de zoon van Mesillemoot, de zoon van Immer, en hun broederen, dapper helden, waren 128. En opziener was over hen Sabdiel, de zoon van Gedolim. En van de Levieten Samaya, de zoon van Asub, de zoon van Asrikam, de zoon van Azapja, de zoon van Bunni. En Sabbatai en Jozabad van de hoofden der Levieten waren over het buitenwerk van het huis Gods. En Metanja, de zoon van Micha, de zoon van Sabdi, de zoon van Asaf, was het hoofd die de dankzegging begon in het gebed. En Bukja was de tweede van zijn broederen. En Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun. Al de levieten in de heilige stad waren 284. En de portiers Akub, Talmon met hun broederen, die u de wacht hielden in de poorten, waren 172. Het overige nu van Israël, van de priesters en de levieten, was in alle steden van Juda, en eigenlijk in zijn erfdeel. En de Netinim woonden in Ofel, en Siga en Gispa waren over de Netinim. En der levieten opziende te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, de zoon van Asapja, de zoon van Metanja, de zoon van Micha, van de kinderen van Asaf, waren de zangers tegenover het werk van Gods huis. Want er was een gebod des konings van hen, te weten een zeker onderhoud voor de zangers van elk dagelijks op zijn dag. En Petaja, de zoon van Mesabiel, van de kinderen van Sera, de zoon van Juda, was aan des konings hand in alle zaken tot het volk. En de dorpen nu op hun akkers woonden sommige van de kinderen van Juda, in Kiryat Arba en haar onderhorige steden, en in Dibon en haar onderhorige steden, in Jekabseel en haar dorpen, en te Jezua en te Molada en te Bet-Pelet en te Azer-Sual en in Berseba en haar onderhorige plaatsen, en te Siklag en in Megona en haar onderhorige plaatsen, en te En-Rimmon en te Sora en te Jarmut, Sona, Adullam en haar dorpen, Lachis en Arrakis, Azeka en haar onderhorige plaatsen. En zij legden zich van Berseba af tot het dal van Inon. De kinderen van Benjamin, nu van Geba, woonden in Michmas en Aja en Bethel en haar onderhorige plaatsen, Anatoot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gittaim, Adit, Zebuim, Belatja, Lot en Ono. In het dal der werkmeesters van de levieten nu woonden sommigen in de verdelingen van Juda en Benjamin.
beurt vanavond voor deze Bijbellezing is het 11e hoofdstuk van het boek Nehemia. Dat zijn ook de tekstwoorden voor deze avond. Wij lezen nu alleen de eerste twee versen aan u voor. Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem, maar het overige des volks wierpen loten om uit 10-1 uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen en 9 delen in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen. Tot zover gemeente deze woorden en deszelfs verband. We bepalen ons vanavond bij Jeruzalem door de Heere bevolkt. Jeruzalem door de Heere bevolkt. En letten wij met de hulp des Heeren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de geringe belangstelling daarvoor. In de tweede plaats willen we letten op de blijvende gedachtenis daaraan. En in de derde plaats willen we letten op de opmerkelijke voorzienigheid daarin. Dus Jeruzalem door de Heere bevolkt, onze eerste gedachte de geringe belangstelling daarvoor. Zouden verwachten dat iedereen staat te dringen om in Jeruzalem te wonen, maar we zullen straks zien dat dat heel anders blijkt te zijn. De belangstelling is maar gering. Onze tweede gedachte, de blijvende gedachtenis daaraan. We staan dan stil bij de verzen 3 tot en met 19. Bij de rij met namen die hier genoemd is. En vanzelfsprekend gaan we niet al deze namen één voor één overdenken. Maar ik wil er zomaar enkele dingen uitlichten die in deze namenlijst genoemd worden en die de Heere ook in blijvende herinnering heeft laten optekenen. En onze derde gedachte, de opmerkelijke voorzienigheid daarin. Dat een deel woont in Jeruzalem, dat een deel woont buiten Jeruzalem, en wat de Heere daarmee voor heeft en hoe de Heere daarvoor zorgt, daar schittert ook iets in uit van Gods opmerkelijke voorzienigheid. Daar willen we op letten in onze derde gedachte. Gemeente, dit hoofdstuk sluit direct aan bij hoofdstuk 7 vers 4. Daar staat: de stad nu was wijd van ruimte en groot, doch des volks was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. En eigenlijk heeft de Bijbelschrijver dat toen wat laten rusten. Er zijn toen andere dingen aan de orde geweest, maar in dit 11e hoofdstuk wordt eigenlijk teruggegrepen op die tekst. Jongens en meisjes, de stad was wijd, de stad was ruim in die dagen. Jeruzalem nu is druk bevolkt. Maar dat was in de dagen van Nehemia helemaal niet zo. Er was ruimte genoeg, maar er woonden maar heel weinig mensen. En de huizen waren niet gebouwd. En daar wordt in dit hoofdstuk op verder gegaan. Laten we even terugblikken. Er is inmiddels wel heel veel gebeurd. Als we denken aan de fundamenten van de tempel, als we denken aan het herstel van het brandofferaltaar, als we denken aan de geschiedenissen van Jozua en Zerubabel, als we denken aan de geschiedenis van Ezra, gemeente, dan is er heel veel gebeurd. En niet alleen Gods huis is herbouwd, maar inmiddels is ook de muur herbouwd. Daarover ging het immers vooral in dit boek Nehemia. Daar staat de muur centraal. En dat bouwen van die muur, dat was nodig niet opdat er geen mensen in Jeruzalem zouden gaan wonen, Maar jongens en meisjes, die muur die was juist bedoeld om Gods huis te beschermen en ook om Gods kinderen te beschermen. Je zou kunnen zeggen, die muren waren als open armen om het volk te ontvangen en zich daarbinnen te sluiten tegen alle gevaren. Je kunt wel mooie muren hebben, maar als je geen mensen in de stad hebt, wat hebben die muren dan voor zin? En daarom was het nodig dat er mensen kwamen, dat er inwoners kwamen. Je zou bij Jeruzalem haast denken in deze dagen aan dat beeld dat staat in Rotterdam in de Leuvenhaven. Er staat een beeld, jongens en meisjes, van een man met twee opgeheven handen. En in dat beeld is er een groot gat in zijn borstkas. Dat is helemaal weggeslagen. En dat beeld dat herinnert aan de stad Rotterdam na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam was een stad zonder hart geworden. Het hart was gebombardeerd, er was een gat ingeslagen. En dan durf ik niet te zeggen dat Jeruzalem een stad was zonder hart, want het hart is Gods huis. Maar ik durf wel te zeggen dat er ook in Jeruzalem gaten geslagen waren. Want o gemeente, wat is Jeruzalem zonder inwoners? Wat is een kerk zonder mensen? Wat is een school zonder kinderen? U voelt wel dan wordt iets heel wezenlijks gemist. En in dit hoofdstuk lezen we hoe de stad Jeruzalem weer bevolkt wordt. Het volk wil dat ook, al was het maar 1 op de 10 Joden die daar zich zou vestigen. Zo lezen wij het in vers 1. Er staat, voorts woonde de overste des volks te Jeruzalem, maar het overige des volks wierpen loten om uit 10 1 uit te brengen, die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen, en 9 delen in de andere steden. Dus daar wonen mensen in Jeruzalem, daar wonen mannen in Jeruzalem. Dat zijn de oversten des volks. Dat zijn de mensen die zich verantwoordelijk weten om leiding te geven. Zij hebben zich gevestigd in Jeruzalem, maar de meesten niet. En die stad wordt hier genoemd in vers 1 de heilige stad. De heilige stad. Waarom? Wel, Jeruzalem is de heilige stad omdat de Heere deze stad heeft uitverkoren. Dat was zijn stad. Dat was de stad van de tempel. We hebben ervan gezongen uit Psalm 68. Dat de Heere Sion verkoren heeft, gemeente. De heilige stad. Je zou verwachten dat er heel veel belangstelling was om in Jeruzalem te mogen wonen. Je zou verwachten, jongens en meisjes, dat de mensen als het ware in rijen stonden te dringen. En dat men zou zeggen, ja, ik wil graag in Jeruzalem wonen. Ik wil graag in Jeruzalem wonen. Want dat is toch die stad waar de dichter van Psalm 87 van zegt, en al mijn fonteinen zullen binnen u zijn, al mijn bronnen zullen binnen u zijn, o Jeruzalem. En dat is toch die stad waar de dichter van Psalm 122 van zegt, Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Maar helaas, er is geen belangstelling. Kunt u dat begrijpen? Want als ik nou even terugdenk aan de vorige Bijbellezing, toen hebben we gehoord van die verbondsvernieuwing. Toen hebben we gehoord dat die mensen hun handtekening gezet hebben onder dat document. Toen hebben we gehoord dat die mensen zichzelf allerlei dingen opgelegd hebben. Ze hebben gezegd, wij zullen geen gemengde huwelijken meer sluiten. Wij zullen onze jongens niet meer geven aan onkerkelijke meisjes en andersom. En wij zullen voortaan de rustdag houden, de sabbatdag houden. We zullen op de sabbatdag geen handel doen. En wij zullen voortaan netjes zijn in het afdragen van wat er nodig is voor het huis des Heren. En zo hebben ze hun zegel daaronder gezet. En toch, met al die verplichtingen, wilde men niet in Jeruzalem wonen. Waarom niet? Want dat verbaast ons, denk ik. Ik denk, gemeente, dat ik kan zeggen dat er 4 redenen daarvoor zijn, waarom men dat eigenlijk niet zo wilde. En ik denk dat dat ook best wel heel actueel is als we dat betrekken op de tijd waarin wij leven. De eerste reden was, Jeruzalem was voor het vlees niet aantrekkelijk. Denkt u dat Rotterdam, na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog, een aantrekkelijke stad was om daar te wonen? Nou, echt niet. Als je de foto's daarvan ziet, niet aantrekkelijk. En gemeente, dat is met Jeruzalem ook zo. Het is 1 grote puinhoop. De muur is wel hersteld en de tempel is wel hersteld. Maar voor het overige, die huizen in Jeruzalem, die liggen allemaal in puin. Voor het merendeel. Die akkers die er zijn. Het is 1 grote puinhoop. Het is diep triest. Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger, toen er een vorst uit het huis van David op de troon mocht zitten in Jeruzalem. Ja, dat waren nog eens gouden tijden, maar zo is het niet meer. Men is overgeleverd aan een heidense koning die het voor het zeggen heeft. Jeruzalem is een provincie van Perzië. Het is niet meer zoals vroeger. Het is niet zo aantrekkelijk. En in de tweede plaats, ja, je wordt er ook niet veel beter van om in Jeruzalem te wonen. Toen ik een paar jaar geleden in Israël was, toen zei de gids tegen ons, wij hebben hier bijzondere steden. Wij hebben steden, daar wordt 24 uur per dag, wordt er handel gedreven. Tel Aviv. En hij zegt, we hebben ook een stad, daar wordt 24 uur per dag gebeden. Jeruzalem. Jeruzalem is geen handelsstad. Vroeger was Jeruzalem zeker geen handelsstad. Dus dat betekent, ja, daar kon je als kooplieden niet zo heel veel beginnen. Je kon wat dat betreft beter op het platteland zitten. Daar was het makkelijker om aan voedsel te komen. Daar was het ook makkelijker om je handelswaar kwijt te raken. Daar was koren, daar was vee. Dus je zou eigenlijk wel een beetje gek zijn om in Jeruzalem te gaan wonen. Je snijdt jezelf in de vingers. Dat levert nou niet zoveel op. En in de derde plaats, het wonen in Jeruzalem, ja. Jeruzalem, daar is de tempel. Jeruzalem, daar wonen Gods knechten, jongens en meisjes. Op straat kom je al gauw een priester tegen, of een leviet. Hoe dichter dat je bij de tempel komt, hoe minder ruimte, zou je kunnen zeggen, dat er overblijft om te zondigen. Hoe minder ruimte voor het vlees. En mensen willen graag wel ruimte voor het vlees. Wij hebben niet zoveel met die sociale controle. Wij willen veel liever een stukje vrijheid hebben. En dan het laatste, gemeente, Jeruzalem. Ja, als je daar gaat wonen. Jeruzalem is natuurlijk geen stad die geliefd is door de vijanden. We hebben gehoord van Sambalat, we hebben gehoord van Tobia. Dus je haalt ook nog eens de vijandschap van de vijanden op je hals. Mensen die niks met Jeruzalem hebben, die krijg je tegen. Dus dat zijn 4, ja, toch wel duidelijke redenen om je niet in Jeruzalem te vestigen. En dan zouden we vanavond kunnen zeggen, wat is de Bijbel toch actueel? Maar gemeente, er is niks nieuws onder de zon. Al deze dingen zou je kunnen vertalen naar de tijd waarin wij leven. De mens is vaak uit op genot. De mens is vaak uit op voordeel. De mens is vaak uit op rust. Hij wil zijn eigen gang kunnen gaan. En natuurlijk, we willen nog wel belijdenis doen zoals deze mensen dat gedaan hebben. Maar om je nou echt wezenlijk te verbinden aan de dienst des Heren, dat levert niet zoveel voordeel op. En dan zijn we niet alleen onmachtig, daar leggen we vaak de nadruk op en dat mag ook, want een mens is ook onmachtig. Maar ik zou vanavond even de nadruk willen leggen, gemeente, op de onwil van de mens. Onze onwil is groter, wordt wel eens gezegd, dan onze onmacht. Wij willen niet. Ook niet al worden we genodigd. Deze mensen willen niet. Ook niet al worden zij genodigd. En wat gebeurt er dan? Dan laat men de Heere zelf beslissen. Het lot wordt geworpen. En dan wordt dit afgesproken. De naam van de Heere wordt aangeroepen. Er wordt gevraagd of de Heere zelf aan wil wijzen diegenen die in Jeruzalem zullen gaan wonen. En dan zal het zo zijn dat van iedere 10 wordt er 1 door het lot aangewezen. En wij weten dat er zo ongeveer 50.000 mensen inmiddels vanuit de ballingschap zijn wedergekeerd. Dat betekent ja, dat er straks 5.000 mensen door het lot zullen worden aangewezen. Nog niet zo bijzonder veel eigenlijk. En die 9 mensen van de 10, die zullen zich dan vestigen buiten Jeruzalem. Die zullen zich vestigen op het platteland en in de dorpen. Het lot wordt in de schoot geworpen. En Salomo zegt, het beleid daarvan is van de Heere. Gemeente, als het nou daarbij gebleven was, ja, dan was het inwoneraantal van Jeruzalem toch nog maar zeer beperkt gebleven, vindt u niet? De stad was wijd. De stad was, er was ruimte genoeg. En 5.000 met dan die paar mannen die er al woonden. Maar dan lezen we iets heel moois, jongens en meisjes, in dit hoofdstuk. Dan lezen we dat er mensen zijn die zich vrijwillig aanbieden om in Jeruzalem te gaan wonen. Mensen die niet gedrongen worden. Mensen die niet verplicht worden, maar vrijwilligers. Je zou kunnen zeggen, die mensen hebben er heel wat voor over. Dat kost zelfverloochening. Om jezelf daarvoor over te hebben. Dan moet je wel heel veel met de dienst van de Heere hebben. Dan moet je wel heel veel verantwoordelijkheidsbesef hebben. Dan moet je wel heel veel toewijding hebben. Die mensen lieten alles achter. Stel dat je nou net dat boerderijtje opgeknapt hebt. Daar in dat liefelijke dorpje waar je het erfdeel gekregen hebt. En waar je het zo naar je zin hebt met de kinderen. En dan in Jeruzalem gaan wonen. Dat betekent je huis achterlaten. Dat betekent het dorp achterlaten. Dat betekent die rustige omgeving achterlaten. Dat betekent de buren achterlaten, dat betekent je wijnstok achterlaten, dat betekent je vijgenboom achterlaten, waar je zo je best voor gedaan hebt. Alles achterlaten en je dan te vestigen in een stad waarin je eigenlijk maar heel weinig verwachting kunt hebben. Waarom hebben die mensen dat gedaan? Vrijwillig. Wel, ik denk dat ze toch iets gehad hebben, gemeente, van de liefde tot de Heere en zijn dienst. Weet je wat deze mensen beseft hebben? Wat er staat in Psalm 87. De Heere bemint de poorten van Sion boven al de woningen van Jacob. Je kunt wel een mooi boerderijtje hebben in Jacob, maar de Heere bemint de poorten van Sion. En als je dan daar niet je hart op gezet hebt, op dat boerderijtje en op je eigen voordelen, dan is het toch niet zo moeilijk om die keus te maken, gemeente. Er waren mensen die hadden Gods huis liever dan hun eigen woning. Er waren mensen die hadden Gods dienst liever dan hun eigen voordeel. En dat dwingt respect af. Er waren mensen die zelf niet tot die keuze konden komen, maar ik lees in het tweede vers, en het volk zegende al die mannen die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen. Dus er gaat wat van uit. Het dwingt respect af. Wat een les voor vandaag. Gemeente, wij leven ook in een tijd van verval. Je kunt nou niet zeggen dat de kerk in 2020 in Nederland in een bloeitijd verkeert. Zoals er ook tijden geweest zijn waarin onze kerken wel in een bloeitijd mochten verkeren. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, in de tijd waarin wij leven is dat niet zo. Je ziet overal, op veel plaatsen, zeker in de grote steden, zie je een dalende tendens. En je ziet ook mensen losgroeien van Gods huis, van Gods inzettingen. En veel mensen vinden dat eigenlijk prachtig. Ik zeg niet onder ons, misschien zullen er ook onder ons zijn, maar ja, dat de sociale controle minder is. Dat je als gemeente niet meer helemaal bij elkaar bent. Ze hoeven het ook altijd niet te weten of ik er wel of niet ben. Ik heb graag een beetje vrijheid in mijn leven. Voelt u wel, gemeente, dat is ons hart van nature. En toch geloof ik dat er ook in deze tijd nog vrijwilligers zullen zijn. Omdat de Heere daar zelf voor zorgt. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 110. Dat de Heere een vrijwillig volk zal hebben op de dag van zijn heerkracht. Dat zijn mensen die komen niet naar de kerk omdat ze moeten. Maar omdat ze willen. Dat zijn mensen die slaan geen dienst over als ze genodigd worden. Omdat de mensen het anders zouden zien. Maar omdat dat de grootste begeerte van hun hart is. Dat zijn vrijwilligers. De gemeente, daar is behoefte aan in de tijd waarin wij leven. Wat zou het groot zijn als u ook van deze mannen onder de indruk zou raken die er alles voor over gehad hebben. Al de geneugten van hun hart, alles wat ze opgebouwd hadden. Die liever met het volk van God kwalijk gehandeld willen worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat is toch de keus, als het goed is, die in ons aller leven gemaakt moet worden. Dat is de keus van Mozes. Dat is de keus van Rut. Dat is een noodzakelijke keus. Dat is de keus van de dichter. Die maar één begeerte had. En dat is deze begeerte. Om daar te zijn waar het volk vergaderd is. Bent u ook zo'n vrijwilliger? Zegt u ook, al zou het me alles kosten, dominee, maar ze krijgen me niet uit de kerk. Al zou het me alles kosten, maar ik kan de band met de dienst des Heren niet laten vieren. Wat was er dan met die mensen? Waarom wilden ze dan zo graag in Jeruzalem wonen? Er was niks. Het was een puinhoop. Jongens en meisjes, daar stond de tempel. In Jeruzalem, ook al was de ark daar niet meer, maar in Jeruzalem, daar was toch de plaats die de Heere verkozen had. In Jeruzalem, daar werden de offers gebracht. In Jeruzalem, daar vloeide het bloed. In Jeruzalem, daar was de verzoening. En daar ging het hart van de ware Israëliet naar uit, naar de bediening der verzoening. Dit waren mensen die het offer nodig hadden. Dit waren mensen die de verzoening nodig hadden. Is dat in uw leven ook zo? Want de gemeente, dan kom je niet naar de kerk om de kerk. Dan kom je niet naar de kerk om de dominee. Maar dan kom je naar de kerk omdat dat de plaats is van de bediening der verzoening. In de kerk gaat het over het verzoenende bloed. In de kerk gaat het over het offer van Christus. In de kerk gaat het over de gerechtigheid van Christus. En als je hart daar naar uitgaat, gemeente, als dat je eten en drinken geworden is, dan hoeft niemand te zeggen dat je naar de kerk moet gaan. Want dan is dat de liefste plaats die je hebt op deze aarde. Dan zou je er alles voor over hebben. Dan zou je er alles voor op willen offeren. Bent u zo'n vrijwilliger? Of zit je met tegenzin in de kerk? Zeg je, ja, ik ben wel gekomen, maar liever had ik niet gekomen. Want ja, die weekdienst, anders kwam ik eigenlijk ook nooit. Dan hoop ik dat vanavond mag veranderen, gemeente. Dat u een vrijwilliger mag worden. Door de Heilige Geest bearbeid vanavond. Door het woord der prediking, onze eerste gedachte. De geringe belangstelling. De belangstelling had veel groter kunnen zijn. En is dat vaak niet zo? dat de belangstelling veel groter had kunnen zijn. En van waar dan vaak die geringe belangstelling? Ik hoor dat rondom ons heen ook. Van kerken waar men mensen nodigt en men weet de kerk niet gevuld te krijgen soms. Hoe komt dat? Van waar die geringe belangstelling? Ja, hoe is het in uw leven? Laten we daar maar blijven. In mijn leven is daar die ware belangstelling onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de blijvende gedachtenis daaraan. Maar gemeente, dan lezen wij hier een hele opsomming van allerlei voor ons onbekende namen. Dit zijn de mensen geweest die Jeruzalem in de dagen van Nehemia bevolkt hebben. Nou, als je deze lijst onderzoekt, dan zit er opnieuw een hele duidelijke orde in. We hebben dat wel meer ontdekt, dat die lijsten niet zomaar wanordelijke lijsten zijn, maar dat er een hele duidelijke lijn in zit. Dat is hier ook zo. Want in de verzen 3 tot en met 6, daar lees je de namen van de personen uit de stam van Juda. En in de verzen 7 tot en met 9, daar lees je de namen van de mensen uit de stam van Benjamin. We hebben het immers over het tweestammenrijk, Juda en Benjamin. Nou, hun namen zijn keurig, netjes, ordelijk uit elkaar gehouden. Eerst Juda, dan Benjamin. En dan in de verzen 15 tot en met 18, daar lees je de namen van de Levieten. En in de verzen 19 tot en met 24, daar lees je de namen van overige personen. En dan is het opvallend dat al die namen één voor één genoemd worden. We hebben daar wel eens meer bij stilgestaan. Waarom doet de Heere dat toch? Waarom zitten wij vanavond naar die namen te luisteren? U zegt, dominee, het zegt me niks, die namen. En bovendien, ze zijn bijna nog niet uit te spreken. Ook zo'n hoofdstuk is zo moeilijk te lezen. En toch heb ik het ook vanavond maar weer laten lezen, hoe moeilijk ook voor de broeder ouderling die dan aan de beurt is. Want waarom dan toch? Wat wil de Heere ons hiermee zeggen? De Heere wil hiermee zeggen, gemeente, dat Hij deze namen niet vergeet en dat ze niet vergeten mogen worden. Als wij de kerk uitgaan, dan zijn we bijna al die namen alweer vergeten. Maar de Heere wil ons laten weten vanavond, ik vergeet die namen niet. Kijk, bij mensen is het zo, je verdwijnt in de massa. Maar met eerbied gezegd, bij God verdwijn je nooit in de massa. De Heer heeft al deze mensen gekend. Hij weet niet alleen dat ze in Jeruzalem gewoond hebben, maar Hij weet ook dat ze daar vrijwillig voor gekozen hebben. Hij weet waar ze gewoond hebben. Hij weet hoe ze daar gewoond hebben. Hij weet wie er buiten Jeruzalem gewoond hebben. Hij kent al die namen en Hij vergeet ze niet. Dat wil de Heer ons met dit hoofdstuk zeggen. De Heer zal ze nooit vergeten. En ik geloof dat hier vele namen van, tussen deze vrijwilligers, vele namen van kinderen van de Heer staan, jongens en meisjes. En die is de Heer straks aan het einde van deze wereld nog niet vergeten. Moet je eens over nadenken. Dan zullen er vele van deze namen, die wij bijna niet uit kunnen spreken, die zullen opnieuw genoemd worden. Als de Heere zeggen zal, kom in, gij gezegende mijn vaders. En dan zullen die mensen zeggen, Heere, bent u mij niet vergeten dan? En dan zal de Heere zeggen, hoe kan ik u vergeten zijn? Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dan zullen ze zeggen, maar wanneer hebben wij u hongerig gezien? En dorstig en naakt en vreemdeling. En dan zal de koning zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De Heere vergeet die namen nooit meer. Wat zou het groot zijn, gemeente, als ook onze naam op de rol mag staan. Dan moet je maar veel aan denken als het over zo'n hoofdstuk gaat. Heere, weet u van mij? En als de Heere betoond heeft dat hij van u weet, dan vergeet hij uw naam nooit meer. Nooit. Hij vergeet de namen van zijn kinderen nooit. Enige bijzonderheden zomaar uit deze lijst. Ik kijk even naar het 16e vers. En daar staan wat namen. En dan staat er een naam van iemand die de leiding had over de dienst buiten het huis Gods. Ik lees van de priesters en van de levieten. En die mensen die hebben natuurlijk allemaal taken in het huis van God. Zij moeten zorgen voor de offeranden. Dat is de kern van de dienst des Heren in die dagen. Maar nou lees ik hier in vers 16 over iemand die de leiding had over de dienst buiten het huis van God. Wat is dat dan? Nou, dat zijn zaken die niet direct de eredienst aangingen. Je hebt zaken die gaan direct de eredienst aan en je hebt zaken die gaan niet direct de eredienst aan. Als ik dat even vergelijk met de tijd waarin wij leven, dan zou je kunnen zeggen, kijk, de prediking dat gaat direct de eredienst aan. Dat is het hart van de eredienst. De ambtelijke arbeid dat gaat direct de eredienst aan. Maar ja, je hebt ook een schoonmaakploeg, jongens en meisjes. Gelukkig hebben we dat in onze gemeente. Dat gaat niet direct de eredienst aan. Maar het heeft wel alles met de eredienst te maken. Het ondersteunt de eredienst. Wij hebben ook een commissiebeheer voor dit gebouw. Dat heeft niet direct met de eredienst te maken. Maar in deze eredienst heeft de commissiebeheer geen taak, geen inbreng. Maar het ondersteunt wel de eredienst. Dus de Heere noemt hier namen van mensen, gemeente, die ondersteunend werk gedaan hebben voor de eredienst. Hun namen staan vermeld in de lijst. Want de Heere weet hoe die mensen dat gedaan hebben. Ik zeg niet dat het allemaal bekeerde mensen geweest zijn, maar die zullen eronder geweest zijn. De Heere weet hoe die vrijwilligers dat gedaan hebben. Er zijn eronder, die hebben dat gedaan met hun ganse hart. Die hebben dat gedaan uit echte liefde. En dat vergeet de Heere niet. Dat is zijn eigen werk, want liefde, dat is de vervulling van de wet. Vindt u dat niet bemoedigend? Dat de Heere lijsten heeft waar namen staan van mensen die bezig geweest zijn met dingen buiten de dienst van God. Je zou zeggen, een dominee, dat is belangrijk. Of een ouderling, ja, dat is belangrijk. Maar nee, zie je dat de Heere ook ondersteunende diensten heeft in zijn koninkrijk. Daar zijn ook vrijwilligers voor nodig. En dan kijk ik even naar het 17e vers. Daar staat, het gaat over iemand die de dankzegging begon in het gebed. Wat is dat voor een man die de dankzegging begon in het gebed? De kanttekening zegt, als zangmeester, een voorzanger der psalmen en lofgezangen. Ja, in die dagen waren er geen organisten zoals wij die kennen. Maar men had in de tempel mensen die de dankzegging deden, die de lofzangen zongen. Men had voorzangers en over zo'n man gaat. En hij wordt zelfs met name genoemd. Zijn naam is na al die jaren, dan zijn we zoveel jaren verder, gemeente. En die naam van die man is niet vergeten, want de Heer zegt dat is Matanja. Matanja die heeft ervoor gezorgd. In het huis van de Heere dat de tempelzang in goede banen werd geleid. Nou ja, dat vormt dan misschien wel niet de kern van de eredienst. Maar de Heere vindt het zo belangrijk dat wij dat weten vanavond. En de Heere heeft dat laten optekenen in zijn heilig woord. En dat mag vanavond in Nunspeet worden voorgelezen, gemeente. Dat de Heere daarvan weet. Dat er mensen zijn die de zang begeleiden. Nou, we zouden vandaag zeggen de organisten. En die dat mogen doen met hun ganse hart. Die dat mogen doen in diepe afhankelijkheid. Die er heel veel dingen voor opofferen. Wat is het groot als dat uit je hart mag komen. Ik weet wel, de zaligheid is niet te verdienen. Als je deel uitmaakt van de schoonmaakgroep en als je deel uitmaakt van de organistenploeg. De zaligheid is er niet mee te verdienen. Maar ik geloof wel, als de Heere liefde werkt in je hart tot hem en zijn dienst. En als je een honger hebt naar de gerechtigheid en als de kerk je liefste plaats op aarde wordt, dat je aan die dienst verbonden bent. En dat je een vrijwilliger wordt, op welk terrein dan ook, omdat je hart naar deze dingen uitgaat. En dan het 19e vers bijvoorbeeld, daar wordt gesproken over mensen die de wacht hielden bij de poorten. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de dorpelwachters. Is dat nou zo belangrijk? Die mensen die staan daar bij de deur, die kijken wie de tempel inkomt, wie de tempel uitgaat. Ja, hun namen worden genoemd, Akkub en Talmon met hun broederen. We zouden zeggen, dat is de koster vandaag, dat zijn de kosters. Maar een koster is toch niet het belangrijkste in de kerk. Maar het is wel belangrijk, gemeente. De Heere weet hoe we dat kosterwerk doen, hoe we daarbij betrokken zijn. Er zullen er onder de kosters zijn voor wie het is, zoals de dichter zegt. Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in boze tent. Mensen die zichzelf op mogen offeren uit wederliefde. Denk je dat de Heer hun namen vergeet? De Heer is die naam van deze mensen nooit vergeten. Voelt u wat een onderwijs er ligt? Wat een vertroostend onderwijs er ligt in zo'n namenlijstje. En wat ik dan ook weer mooi vind, dat is die verscheidenheid in de gaven. Dat de Heer er nou zorgt dat de mensen in Jeruzalem wonen. Ja, dan zullen er zijn verplicht, omdat het lot hen had aangewezen. Misschien hadden ze er geen zin in, maar ze moesten. En er zullen er geweest zijn van de vrijwilligers. Maar dat er nou in Jeruzalem mensen zijn die nodig waren voor de voortgang van de dienst des Heeren. De Heer zorgt ervoor dat zijn dienst voortgang kan vinden. De Heer zorgt dat er allerlei mensen zijn met verschillende gaven van hart en hand. Dat lijstje, dat is een compleet lijstje, zal ik maar zeggen. Dat is een veelkleurig lijstje. Dat laat de Heer inzien, kijk nou eens hoe ik zorg voor mijn kerk. Zouden we dat op Nunspeet ook niet mogen zeggen? Dat de Heer zorgt voor de kerk, dat de Heer zorgt voor zijn gemeente. Er waren geen makkelijke maanden die achter liggen en het is nog niet makkelijk. En er zijn soms zoveel verschillende gedachten. Je wordt soms zo moe van alles. Maar de Heer heeft altijd nog voor de gemeente gezorgd. Nog geen dienst overgeslagen. Nog geen preek overgeslagen, gemeente. En wat zou het groot zijn als mijn naam nou met eerbied gezegd op dat lijstje zou mogen staan. En als de Heer er vermelding van maakt, die man die heeft de gemeente op zijn hart gedragen. Dat zal nooit van mezelf kunnen zijn. Die man die heeft alles opgeofferd om de mensen de weg der zaligheid te verkondigen. Of als uw naam nou op dat lijstje zou mogen staan van die vrouw die heeft in de coronatijd biddend in de kerk gezeten. Ze heeft gevoeld, geworsteld met de verhinderingen die er waren om samen te komen. Die man die heeft, voelt u wel, niet omdat er iets te verdienen valt. Maar als het goed is uit wederliefde, omdat God het zo waard is. Ook al krijg ik er nooit wat voor terug. Dan nog is de Heere waard dat ik mijn leven geef aan hem en besteed in zijn dienst. En als dat waar mag zijn, dan zal de Heer dat niet vergeten. Dat leert ons Nehemia 11. Dan gaan we naar onze derde gedachte, de opmerkelijke voorzienigheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 15, vers 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent, wie zult gij kronen? Met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijks gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen. Psalm 15, daarvan het eerste en het tweede vers. Over onze derde gedachte, de opmerkelijke voorzienigheid daarin. Nou, die voorzienigheid die hebben we eigenlijk al zien schitteren in die veelkleurigheid. Hè, dat de Heere zorgt dat er mensen in Jeruzalem wonen die hij er hebben wil, omdat zijn dienst moet doorgaan. Maar daar zijn nog wel enkele dingen van te zeggen uit het vervolg van deze lijst, gemeente. Dat gaat over mensen die niet in Jeruzalem wonen en dat gaat over mensen die wel in Jeruzalem wonen. Kijkt u eens naar vers 22. Het gaat over mensen die wel in Jeruzalem wonen. Daar wordt gesproken over de kinderen van Asaf. Dat waren de zangers tegenover het werk van Gods huis. Wat betekent dat? De kanttekening zegt dat is, deze moesten bij de hand en in de tempel tegenwoordig zijn. Om te letten op de dagelijkse behoeften van de godsdienst, gelijk anderen op het buitenwerk letten. Ze waren mensen die moesten op het buitenwerk letten en er waren mensen die moesten op het binnenwerk letten. En deze zangers die moesten letten op het binnenwerk. Kijk, bij ons is het zo dat een organist speelt tijdens de dienst. Er is ook niet heel de week dienst, hoewel in deze week zijn er heel veel dienst. Als we de huwelijken, de begrafenisplechtigheid erbij nemen, gemeente, dan gaat de deur van de kerk bijna iedere dag open. En wordt u in de gelegenheid gesteld om het woord Gods te horen. Maar die zangers in die dagen, die mensen die hadden daar de hele dag werk aan. Dat was een dagtaak. Om in de tempel te zingen. Dat had de Heere zelf zo ingezet. Even over nadenken als het over het gezang gaat, als het over de psalmen gaat in de eredienst. Waarvan sommige mensen zo makkelijk kunnen zeggen van, nou ja, dat kun je net zo goed weglaten. Maar gemeente, dat hoort bij het wezen van de eredienst. Wat is een kerkdienst zonder gezang? Jongens en meisjes, wat is de hemel zonder gezang? Stel nou eens voor dat je in de hemel niet zingen mag. En dat is de kern van wat er in de hemel gebeurt. Daar wordt God groot gemaakt. Zou dat in de kerk niet mogen dan? Zou dat in de kerk niet moeten? Met alle voorzichtigheid, zeker. Ik wil echt niks forceren of regels overtreden. Maar de Heere woont in het midden van de lofzangen Israëls. Het is toch ondenkbaar dat je God niet groot zou mogen maken. Het is toch ondenkbaar dat we niet zouden mogen zingen tot eer van Gods naam. Het is geen bijkomstigheid. En dan zijn er hier van die zangers. Die mensen waren aangesteld, dat hoorde bij de dienst des Heren. En die moesten onderhouden worden. Die zangers die mochten leven van de tiende. Het volk van Israël moest tiende betalen. En van die tiende, daar moesten de priesters van betaald worden. Die mensen moesten ook leven. Daar moesten de zangers van betaald worden. Die mensen die konden dat ook niet voor niks doen. Die moesten ook leven. En nou waren ze dat vergeten blijkbaar. In die dagen. Waarom? Misschien konden de mensen de tiende niet betalen. Het was natuurlijk een arme toestand in die dagen. Mensen hadden genoeg om ja, in leven te blijven. Maar er zal geen overvloed geweest zijn. Of, ja, mensen waren het vergeten, dat kan ook. Dat men dacht, ja, nou ja, zo belangrijk is dat niet. En nou zorgt de Heere voor die zangers, dat is zoiets moois. Er staat in 23e, want er was een gebod des konings van hen, te weten een zeker onderhoud voor de zangers, elk dagelijks op zijn dag. Iedereen kreeg dagelijks op zijn dag, werd voor de onderhoud gezorgd. En wie deed dat? Dat deed de koning van Perzië. Hoe komt die man daarbij? Om de dienst van de Heere te gaan onderhouden. Een heidense koning. Die heeft geboden dat die zangers onderhouden moeten worden. Waarom doet die man dat, jongens en meisjes? Omdat de Heere zijn hart neigt. Daarom zei ik het opmerkelijke van Gods voorzienigheid. De Heere zorgt ervoor dat zijn dienst voort zal gaan. De Heere is die zangers niet vergeten. Al is de gemeente hen vergeten misschien, maar de Heere is hen niet vergeten. De tempeldienst was niet alleen een offerdienst. De tempeldienst was vooral een offerdienst. Dat is waar. Dat is het hart van de tempeldienst. De verzoening. De gemeente, dat is het hart van de predikdienst, de prediking der verzoening. Christus moet het middelpunt zijn van de prediking. Dat is het hart van dit huis, dat is het hart van de boodschap. Maar de eredienst is ook een dienst waarin gezongen moet worden. De Heere leeft, woont onder de lofzangen Israëls. En kijk eens zijn bijzondere zorg daarover. Als we ons zorgen daarover maken, laten we dan vooral de knieën buigen. En vragen of de Heere die voorzienigheid die hij in de tijd van Nehemia wilde gebruiken, ook in onze tijd wilde tonen. En dan nog iets. Kijk eens naar het 24e vers. Daar gaat het over een Petaja, de zoon van Mesezabiel. Van de kinderen van Zera. Wat is er met die man? Hij was aan des konings hand in alle zaken tot het volk. Die koning van Perzië, die had in deze Petaja een soort commissaris, die de belangen behartigde van het Joodse volk, we zouden zeggen, een soort politiek persoon. Iemand die de punten van het Joodse volk op de agenda plaatste, waarschijnlijk Artaxerxes, op de agenda plaatste van de koning. En die de Joden wederkerig weer informeerde over de informatie van de koning. Dus er liepen lijnen naar de wereldlijke overheid. Onvoorstelbaar dat dat kleine groepje Joden daar in Jeruzalem een directe lijn had naar het Hof van Perzië. Gods voorzienigheid. Daar zorgt de Heer voor. Dat is ook vandaag nog zo, gemeente. De Heer neigt de harten van koningen als waterbeken. En de Heer zorgt ook in de maatschappij soms dat mensen een positie krijgen waardoor ze de kerk mogen en moeten dienen op die momenten dat het nodig is. Gods voorzienigheid. Geloven wij nog in Gods voorzienigheid? Ook in deze coronatijd. Al houdt onze regering dan geen rekening met God, God houdt nog rekening met zijn kerk. En dan zal de Heer ervoor zorgen, dwars door alles heen, als er werkelijk een hongerig en een dorstig volk is, dat zaken worden opgelost. Dat geloof ik, gemeente. Kijk maar, een staaltje, als ik het zo mag zeggen, van Gods voorzienigheid. En dan nog een derde puntje wat ik wil noemen, dat is het 25e vers. Daar wordt gesproken over mensen die niet in Jeruzalem wonen. Ze wonen in de dorpen. In de dorpen, nu op hun akkers, woonden sommige van de kinderen van Juda en Kiriat Arba en haar onderhorige plaatsen, in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabseel en haar dorpen, enzovoort. Die mensen wonen dus niet in Jeruzalem. Nee, je kunt niet allemaal in Jeruzalem wonen. Dat is ook Gods voorzienigheid. Het is niet zo dat de mensen in Jeruzalem allemaal kinderen van God waren en mensen buiten Jeruzalem geen kinderen van God. Nee, de Heere zorgde er ook voor dat er mensen op het platteland woonden. Zijn voorzienigheid. En waarom was dat wonen op het platteland dan zo nodig? Ja, zelfs de koning wordt van het veld gediend, lezen we in de Bijbel. Die veldarbeid, kijk, in Jeruzalem kan dat niet. Daar heb je geen velden, daar heb je nauwelijks akkers. Maar die veldarbeid was ook nodig. En dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gewaardeerd. Wat dat betreft, dan heb ik best wel begrip voor de moeilijke situatie waarin de boeren zich bevinden, al denk ik dat de acties niet het middel zijn om dat duidelijk te maken. Maar gemeente, de Heere waardeert deze arbeid wel. De Heere zorgt dat ook mensen die taken krijgen, ook dat is dienstbaar. Stel nou eens voor dat iedereen in Jeruzalem woonde, dan ging het ook niet goed. Die dorpen die moesten onderhouden, de akkers moesten onderhouden. En zo zorgt de Heere voor zijn huis. En ook onder die boeren daar op het platteland zullen er geweest zijn van wie het hart lag in Jeruzalem. Maar die een taak hadden op het platteland. Ook door de Heere daar gekregen. Alle beroepen zijn wat dat betreft goddelijke beroepen. Als het maar dienstbaar mag zijn aan de grote taak en de opdracht die wij hier op deze aarde hebben. Gods voorzienigheid. Als je daar oog voor krijgt, gemeente, dan kun je daar alleen maar verwonderd over zijn. Wij zien zo vaak op de omstandigheden alleen. Maar de Bijbel is vol. De Bijbel is boordevol van Gods voorzienigheid. En daar moeten wij het ook in deze dagen van hebben. Van die almachtige en alomtegenwoordige kracht waar zondag 10 over spreekt. Door welke hij hemel en aarde niet alleen geschapen heeft, maar nog onderhoudt. En alzo regeert dat regen en droogte, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval. maar van zijn vaderlijke hand ons goed toekomen. En dan moet alles zo geregeerd worden dat de Heere zijn doel bereikt. Dwars door alles heen. Wat hebben we met een machtig God te doen? Daarom, gemeente, laten we daar terecht mogen komen. Wat zijn we toch onwillige mensen? Wat zouden we vrijwillig moeten zijn? Wat misbruiken we vaak de situatie? Wat zijn we boordevol met liefde tot onszelf? Maar gelukkig mens, voor wie God, weet je het nog van zondag, jongens en meisjes? Voor wie God mag staan op nummer 1. Want de Heere, onze God, is Echad. Amen.